Goed, we zijn vanavond bij elkaar met de Bijbelstudie, de eerste van een serie van vijf. De Bijbelstudie zullen uit vijf bestaan. De eerste die hebben we vanavond, dat gaat over het zien van de Heer Jezus en erkennen van Jezus. De tweede avond gaat meer over de heiliging, van hoe doe je dat nou? Er zijn heel veel mensen die zeggen van, wij zijn christenen en wij mogen dit niet en mogen dat niet. Hoe ga je nou je leven heiligen? Wat is Bijbels en wat niet? Met Jezus leven en met nadruk over hoe ga je om met vergeving. Dat is ook best wel interessant, want hoe gaat het nou in de praktijk? Hoe ga je met mensen om die je kwaad hebben aangedaan? Het vierde is dat, gaan we dan over, de Heer maakt vrij, dat het geen jukt meer. Daar heb ik een vraagteken achter gezet. Heel veel is het ook zo dat... dat je aan strenge regels moet houden als je christen bent geworden. Dan gaan we dat ook met elkaar bekijken. En het laatste is dan de ontmoeting, oftewel de opname van de gemeente. Ook daarin zijn er nog wel verschillende meningen of momenten dat mensen zeggen van dan is dan en dan is zo. Maar dat we daar ook eens met elkaar eens even kijken en of we daar nog wat nieuws over kunnen vinden. Dus vanavond wou we beginnen over het zien van Jezus. Als u opzoekt de Openbaring, ik ga het ook een beetje anders doen. Ik hoop dat u ook mee gaat lezen. En als ik iets gezegd heb, mag u best even wiebelen of zwabberen of weet ik veel. Dat u even zegt, van, daar wil ik iets over vragen of iets over zeggen. Ook daarin wil ik haar wat meer ruimte geven. Want dan is het niet een, dat ik maar in één stuk doorpraat. Maar als u iets te binnen schiet, iets zegt, is dat wel net zo waardevol als wat ik zeg. Dus schroom u niet om even in te vallen en vragen als u vragen hebt. Want ik kan ook best iets verkeerd uitleggen, dus het zou niet best zijn. Maar... Goed, ik wou dan lezen Openbaring 1, vers 7 tot 8. En dan wil ik met name dat doen, omdat iedereen zal Jezus zien. En of je dat nou uitkomt of niet. Daar begin ik dan mee, Openbaring 1, vers 7 tot 8. Zie, hij komt... Met de wolken, elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben, en alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. En dan vers 8, ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot van in de verdrukking van het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en de getuigenis van Christus. Dat was 9. Oh, sorry. Ja, ik lees hem verkeerd. Ach ja. Het is de eerste keer dat ik dat met mijn iPad doe. Vers 8 heb ik overgeslagen. Ik ben de Alpha en Omega, het begin en het einde, zegt de Heer. Die was, die is en die was en die komt. De Almachtige. Dus elk oog zal hem zien. Dat klinkt heel erg bemoedigend. Dat klinkt ook erg vertroostend. Maar... Dat is eigenlijk alleen maar voor degenen die de Heer Jezus kennen. En degenen die nog twijfelen, daar heb ik eigenlijk maar één ding voor. Kan ik eigenlijk maar één ding zeggen. Ook degene die twijfelt of de Heer Jezus niet aanvaardt, ook die zal hem zien. Hoe is het vandaag als je over de Bijbel praat? Als je nu over de Bijbel praat, dan keren de meesten de rug toe. En velen maken de opmerking, geloof jij dat nog? En dan wil je snel in de verdediging gaan, maar dat helpt niet. Laat maar, is dan wat wij denken. Het is belangrijk dat wij weten dat elk oog hem zal zien. Maar nog belangrijker is natuurlijk, hoe zullen wij Jezus zien? En dit is een keuze die wij zelf moeten maken, hier en nu. En dan wou ik ook nog lezen uit Handelingen 26... Toch maar gewoon mijn Bijbeltje erbij. Handelingen 26 vanaf vers 12 tot en met 18. Oh. Ja, de vraag gaat over Paulus. Toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde, dat was de Paulus die was naar Damascus gegaan om daar de christenen te vervolgen, met volmacht in opdracht van de overpriesters, zag ik, koning midden op de dag, op de weg, een licht, sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden vanuit de hemel omschenen. En nadat wij allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken, in de Hebreeuwse taal zeggende, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. En ik zei, wie bent u, Heere? En hij zei, ik ben Jezus, die u vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen, om u aan te stellen als dienaar en getuige, zowel van de dingen die u gezien hebt, als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. Paulus vertelt hierover wat hem is overkomen toen hij naar Damascus reisde, om zijn God te dienen. En hij dacht dat hij Gods wil deed. Jezus grijpt in en laat zien waarmee hij bezig was. Vers 18, namelijk om hun ogen te openen en bekeren van de duisternis naar het licht. Zo mocht Paulus Jezus zien. Ik denk dat voor ons ook, dat ook heel veel mensen nu, tegenwoordig, erg godsdienstig bezig zijn en denken dat ze God dienen en dat met vuur en vlam doen. Maar zijn ze wel echt voor God bezig? Is het wel echt Jezus zijn wil? En dat is een struikelblok. Het kan een struikelblok zijn. Er zijn heel veel mensen die heel fanatiek bezig zijn in andere geloofsgemeenschappen. Daar kom ik straks ook nog wel even op. Hoe zien wij Jezus en hoe lezen wij de Bijbel? Accepteren wij gewoon wat er in de Bijbel staat? Er zijn ook mensen die gaan alles vergeestelijken. Weer anderen zeggen van ja, het is allemaal symbolisch. En nou, daar kun je ook heel mooie verhalen over op. Maar als je ziet hier wat Paulus dus is overkomen, dat hij dus met volle overtuiging bezig was om voor God te strijden. En dat Jezus hem tegenhoudt en zegt van ja, je bent helemaal verkeerd bezig. En de reactie van Paulus is geen ja maar en ik zal en ik ben toch. Nee, Paulus is zijn reactie, is een reactie zoals hij ook moet zijn. Eerlijk en hij draait zich om. Hij gaat aan het werk voor Jezus. En dan in Johannes 3 vers 1 tot 8... Daar gaat het om over Nicodemus.
Jan?
Zeg maar.
Een vraagje van Jezus die verscheen aan Paulus. En dat was toch nadat hij opgevaren werd naar de hemel.
Wie? Ja. Dat klopt. En daarom is Paulus ook een ooggetuige van Jezus. En daarom is hij ook een apostel. Jezus is hem echt. Jezus is aan Paulus daar op dat moment verschenen. En daarin heeft. Daarom kan Paulus dus ook gerekend worden als apostel. Anders zou Paulus geen apostel zijn, want hij heeft niet in de dagen van Jezus. Toen Jezus leefde voor de hemelvaart, heeft hij niet met Jezus opgetrokken. En Paulus is wel een apostel en dat is daardoor. Door die ontmoeting heeft hij dus echt met Jezus gepraat en heeft hij Jezus gezien. En van daaruit is dat ook Paulus ook een apostel genoemd. Het was eerst Saulus, dat is een Hebreeuwse naam, en Paulus is een Romeinse naam, dacht hij niet? Ja. Dat moest ooit. Goed, Johannes 3, vers 1 tot 8. Het is wel een gezoek. Zo. En dan gaat het over het gesprek met Nicodemus. En dan vers 1 tot 8. Er was een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus en leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. En Jezus antwoordde en zeide tegen hem, voorwaar, ik zeg u, Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk niet binnengaan. Want uit het vlees geboren is vlees, wat uit de geest geboren is geest. Verwondert u dan niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Als we een stukje van Nicodemus erbij pakken, dan is dat ook in het licht van het zien van Jezus. Zo zijn er denk ik ook weer een heleboel mensen die denken van, als je dit stukje leest van Nicodemus, nou die gelooft wel in Jezus. Nicodemus noemt hem rabbi en hij zegt ook dat hij weet dat Jezus van God komt als leraar. Want dat u, door die tekenen en de wonderen die u doet, dat kan niet als God niet met hem is. Als je dat zo leest, dan denk ik van, moet je eens opletten. Het is geen erkenning van dat Jezus de verlosser is. Dat Jezus de zaligmaker is. Dat Jezus de Messias is. Zover komt Nicodemus niet. De uitwerking daarvan zie je ook wel later, dat Nicodemus dus weggaat. Omdat hij eigenlijk alles achter moest laten. Nou, dat wordt er heel vaak gezegd van, ja, dat komt door zijn geld. Maar eigenlijk denk ik dat het komt omdat hij Jezus niet erkent als Messias. Want als hij Jezus als Messias had erkend, of als Zoon van God, dan was het denk ik anders afgelopen. En dat spit zich dan toe in als God dan met hem, dat hij zegt van Jezus, dat hij al die wonderen en tekenen doet, omdat God bij hem is. En niet omdat hij zelf God is. Dus ook daar zit niet een erkenning van Nicodemus in. Hij weet het wel, zo zijn er heel veel mensen die het wel weten, maar niet zien. Dus, en dan heb ik het meer over het onderscheid zien. Het onderscheid dat je de dingen geestelijk kunt bekijken. En dat kan alleen als je dus wederom geboren wordt. Daarom haalt Jezus dat ook aan. Het wederom geboren is dat je dus is geen omstandigheid die je een bepaalde dienst moet beleven of naar een bepaalde gebeurtenis. Het gaat erom dat je voor jezelf, en dat is een keuze die je kunt maken, op de knieën gaat voor de Heer Jezus. En vraagt of die in je leven wil zijn. En dat je je leven overgeeft aan hem. Dat is een wilsbeschikking. Dat is een wilskeuze van jezelf. Je gaat zelf op de knieën en je herkent Jezus zelf. Als je het zelf niet doet, door de buurman of door je oma, helpt het niet veel. Het heel bijzonder is dat Nicodemus dat natuurlijk in de nacht doet. Dat beschermt hem ook. Even kijken of er ook gebeurt. Zo heb ik van de week nog een stukje gelezen. Dat ging over de iemand. Oh.
Ja, je zit door water en geest, hè? Maar dat water, dat is de zon.
Ja. Door water en geest.
Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, dan heeft het koninkrijk van God niet binnen gaan.
Klopt. Als je het heel letterlijk neemt, zoals jij doet, dan elk mens is geboren uit water. Door het water heen. Bij de geboorte. Dat is de vleeselijke geboorte. En de geest, die komt bij je bekering. Dus dat is bij die man aan het kruis ook gebeurd. En daarom kan Jezus ook tegen hem zeggen van, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. In dit geval met mens geboren uit water en geest niet, nee. Want door het water word je niet geboren. Het water symboliseert dat je doodgaat. Dat is meer een symbolische actie van schoonwassen. Wat van binnen eigenlijk gebeurt tijdens je bekering. En het bevestig je als getuigenis voor de wereld. Want je kunt wel zeggen, ik ben bekeerd, maar dan moet er ook een getuigenis aan voor, naar die tijd komen. Nou, en dan kun je zeggen, ja, dat is bij die man aan het kruis niet gebeurd, maar die heeft wel eens een getuigenis gegeven. En ik denk ook niet dat het doopzalig maken, het is in die zin van dat het weer een regeltje wordt. Hè. Je moet dit, je moet dat. God kijkt naar het hart van de mensen. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat er weer een toegang is van, of dat wil ik niet afzwakken, dat je zegt van nou, tot geloof komen. Ja, iemand tot geloof komt, die zal gedoopt willen worden. Want het is het uiterlijke zichtbaar maken wat binnenin je gebeurd is. En Jezus is ook gedoopt. Het is ook Jezus volgen in het watergraf.
Dan is het alleen uiterlijk, Henk. Dan denk ik niet, als ik voor mezelf die beslissing neem, dan neem ik die beslissing voor hem. Die zal dat dan 100 man in een zaal zitten.
Nee, maar het is een. Nee, de beslissing van dat je tot geloof komt, is een geloof. Is een
stap in gehoorzaamheid daarna. Dat doe je niet voor de mensen van de
wereld. Nee, maar je doet het als getuigenis voor de mensen. Jawel, maar in de Bijbel staat als getuigenis. Want Jezus die getuigde daarmee ook van. En toen werd Jezus ook. Toen Jezus gedoopt werd, werd het bevestigd door de stem uit de hemel. Zie dan dus mijn. Dus dan antwoord God dat inderdaad Jezus zijn zoon is. Ellie. Wat bedoel je? Ja, iemand die tot bekering komt, is de wedergeboorte. Ja. Ja, dat hoort allemaal bij. Ja. Maar kijk, als je zegt van je moet gedoopt zijn. Iemand die nou net tot bekering gekomen is. En dan een auto-ongeluk zal krijgen, bijvoorbeeld. Net voordat hij gedoopt zou worden. Nou, ja, nee, dat bedoel ik. Maar normale gang van zaken is wel zo dat het normaal is. Dat je, ik kan me dat niet. Ik heb er zelf ook enorm mee gezet met die vraag. Nou, moet ik nou gedoopt worden of niet? Want ik was als kind ook gedoopt. En dan denk ik van, ja, wie ben ik nou dat ik kan zeggen van, ik hoef niet gedoopt te worden. Jezus was namelijk besneden, die behoorde tot de gemeente, zoals ik behoorde tot de vorige gemeente, van waar ik in opgegroeid ben. Maar Jezus heeft dus voorgedaan, nou Jezus, als er iemand niet gedoopt had hoeven te worden, is dat dan volgens mij, is dat dan Jezus, want hij kende geen zonde. Dus, maar Jezus deed het wel, omdat het de gerechtigheid wil, het is het is een opdracht van de Heer Jezus zelf, van God zelf, om het op deze manier te doen. Als je dan onder die opdracht weg wilt komen, nou dan moet je volgens mij van Sterkhuizen zijn. Dan kun je natuurlijk een heleboel dingen zeggen van, ja maar ik vind dit, ik vind dat. Nee, het gaat om hetgeen wat in de Bijbel staat. En daar zul je aan moeten, conformeren, hoe heet dat? Daar zul je aan gehoorzaam moeten zijn. Daarom zei ik net ook, bekering is een persoonlijke zaak. En dat is iets wat je zelf moet doen. En niet iets van. Van je opa of oma. Zeg je?
Omdat het zo hoort.
Nee, of omdat het zo hoort, nee. En over dat zien is nog wat ik dus ook las van de week. Maar ik weet niet meer precies van. Dit is iemand die dat zo opgeschreven heeft. Van de grote kerken. Daar ging dan over een discussie, ook over het zien van de Heer Jezus en over het woord zien. En hoe kijk je daar tegenaan? Een hele valse leer vind ik dat. Dan kreeg ik die vraag, en dat is de voorzitter volgens mij van de KPN, de PKN-kerken. Die KPN. Maar dat durf ik niet echt met zekerheid te zeggen. Maar er werd een vraag gesteld of hij in de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus geloofde. En heeft hij dat met de prachtige woorden omzeild. En dan zegt hij op een gegeven moment. Ja, zeker geloof ik in de opstanding van de Heer Jezus. En dat krijgt dan zijn bestaansrecht daarin. Dat Jezus leeft in de gedachten van de mensen voort. Dus het is een gedachtegang. Je accepteert dat Jezus is opgestaan. En dat is ook heel fijn. Maar het is meer op de gedachten van de Heer Jezus. En zijn zin en zijn doel. Nou, het leeft voort in de mensen. Nou, in die zin leeft Jezus voort. Hij gelooft dus niet in de lichamelijke opstanding van Jezus.
Hetzelfde man schreef van de week in de krant dat de moslim en de christen hetzelfde geloof hadden. Dat is dezelfde man.
Ja, dat verbaast mij niks.
Nee, dat zie je steeds meer. Vooral in het Nederlands dagblad kom je ook van die dingen tegen.
Ja, goed. Dat kan dus niet. En dat bedoel ik dus ook met het zien van de Bijbelse waarheid. Geef je over aan gewoon van wat staat er echt in de Bijbel? Of ga je overal smoesjes voor bedenken? Van, nou, en dat klinkt dan heel mooi. Nou, dat is dus niet zo. Want Jezus is lichamelijk opgestaan. lezen we Johannes 20, vers 24 tot 31. Heel bekend. Johannes 20, vers 24. En dan gaat het om Thomas. Ik denk dat die man die dat van de grote kerk, en dan die had dit ook eens moeten lezen, want zo gedraagt hij zich ook. En Thomas, een van de 12 discipelen, genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zeide tegen hen, als ik in zijn handen niet het littekens van de spijkers zie, en mijn vingers niet steek in de litteken en spijkers, en in mijn hand niet steek in zijn zij, dan zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer bijeen, en Thomas was bij hen. En Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en hij stond in hun midden, en zeide, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tegen hem, mijn Heere, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch zullen geloven. Daar geeft de Bijbel zelf het antwoord op de vraag van, is Jezus lichamelijk opgestaan of niet? Je kunt niet een geestelijke voorstelling van Jezus maken en dan je hand ergens in een litteken leggen. Jezus is wel degelijk lichamelijk opgestaan. En God zegt in vers 29, zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. En het geloof is dan het inzien, het gezicht hebben, het zien op Jezus, het zien van Gods woord. Het gaat om geloven. Zien is ook een begrip dat je het doorhebt, dat je doorhebt van wat er gebeurt. Veel mensen kijken, maar zonder Gods hand in de wereld te zien. En de woorden in de Bijbel te lezen, zonder daarin God te willen erkennen of te zien. En nog een heel bijzonder iets is, dat ik kreeg een mailtje van broeder en zuster, dan ben ik je naam kwijt, de broeder en zuster zit achter jou. Ja, Daan en Brigitte. Dat heeft mij ook wel even aangesproken. Dat gaat dan om Joël 3. Als we die eens opzoeken met elkaar. Dat is heel bijzonder. Ik kan het haast niet weer vinden. Het is aanstaande zondag. Dat is heel bijzonder. Dan komt de VN komt bij elkaar. Van 70 naties. Dat zit wel allemaal in de VN. Nederland is daar ook onder, heb ik begrepen. In Frankrijk en Parijs. En als we dan Joël 3... Want zie, in die dagen en in die tijd zal als ik een omkeer zal brengen in een gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Jozefat. Daar zal ik met hen een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben ze verdeeld. Het gaat dan in die conferentie gaat het om de verdeling van Israël in een Palestijnse staat en een Israëlische staat. En met name zal het natuurlijk zich weer toespitsen op, u raadt het al, dan gaat het natuurlijk weer om Jeruzalem. De VN heeft daar, een motie over aangenomen, of een resolutie, hoe je het maar noemen wilt, over Oost-Jeruzalem. dat Oost-Jeruzalem behoort tot de Palestijnen en niet tot de Joden. En ze willen daar de Joden ook de toegang toe ontzeggen. Nou, daar gaat de conferentie dus van die 70 landen gaat daarover. Dat is wel heel erg spannend, vind ik zelf ook. Van, ja, wat daar wordt beslist, wat voor gevolgen heeft dat? Verder weet ik het ook niet, ik doe geen invulling erop, ik zeg niet van dat het gaat nu gebeuren, maar daarmee geef je wel aan van ja, wat er om ons heen gebeurt, en wij lezen de Bijbel erbij, dat land verdelen, weer weggeven, dat ze geven land wat van God is. God heeft gezegd, ik zal in Jeruzalem te Jeruzalem wonen. En God geeft de Joden ook een opdracht dat ze eigenlijk helemaal geen land mogen verdelen met de heidenen. De wereld ziet het land Israël als een land zoals er zoveel zijn en bewoond door een volk dat maar erg lastig is. Een gelovige ziet in Israël dat Israël Gods volk is en het land van God zelf is. Jeruzalem is volgens veel landen een bron van ergernis. En dat probleem moet opgelost worden en de oplossing is de Joden de toegang weigeren tot de oude stad. En daar gaat dus, komende weekend wordt daar dus over gesproken. En de Palestijnen die wrijven natuurlijk alweer hard in hun handjes. Maar ik denk wel een heel, heel bijzonder, ik weet niet precies hoe ik daarmee aan moet. Maar ik geef het wel aan u mee. Het is wel iets waar je best wel, als je Joël erbij naast legt. Zeg het maar. Is het ook nog een jubeljaar? 50 jaar, als je de jaartelling. Ja, dat wordt later terug. Oh ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat is met jubeljaar, is dat zo? Voor 2018 wereldwijd bedoel je? Ja. Het kan best heel hard gaan. En daarom denk ik, ja. Het is heel bijzonder. Het is het jubeljaar. Ik heb net nog even met jullie tweeën erover gehad. Over het jaartal. Ik weet dat nu officieel is het dan 5777. 5777ste jaar in Israël. Maar er zit een verschil in. Er zit een. Zij weten dat heel goed. Er zit een ontbreking en onderbreking. En nou, als je die onderbreking meeneemt van die 250, dan zit je toch al aardig mooi naar de 6000 jaartal toe. En met name ook omdat het dus, ja, de jubeljaar zit er tussen. Het is heel bijzonder allemaal wat er nu gebeurt in Jeruzalem. Het is ook met de regeringen en alles. Nou ja, misschien ik kan er nog wel wat meer over zeggen, maar omdat het me netjes moet doen. Maar. Nou, we gaan nu niet, ik weet niet wat beter is hoor. Want als Israël zegt van alles is vrede en vrede en ze denken dat ze in vrede lopen, dan. Nee. Ja, dat geloof ik zeker. Dat het bijzonder is, dat geloof ik wel. Het gaat toch zoals God wil en dat is heel bijzonder. En daar wil ik mij ook aan vasthouden. En wij weten, en de Bijbel zegt ook heel duidelijk. Er is niemand die de dag en het uur weet. Alleen de periode, de tijd, weten ze natuurlijk wel. Aan Jeruzalem, ja. Bestond niet eens. Nou. Goed, ik ga nog eventjes verder. God heeft geschreven in de Bijbel dat alles door God gemaakt is. Dat is ook iets wat door veel mensen ontkend wordt. In Johannes 1, vers 1 tot 12 lezen we dat God alles gemaakt heeft. En God is dan Jezus Christus, die alles is geworden door de Heer Jezus. Ook daarin is weer een erkenning van dat Jezus God is. Dat kunnen we wel even lezen, Johannes 1, vers 1 tot 12. En het gaat dan, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, omdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om het licht te getuigen. Dit was het waarachtig licht dat in de wereld komt en ieder die mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Vers 14, en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de eengeboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Daarin wordt erkend dat Jezus, dat de schepping, zoals wij die kennen, dat gebeurd gedaan is door de Heer Jezus. Dat Jezus de schepper van hemel en aarde is. In Genesis 3, vers 1 tot 8 lezen we het over de zondeval, hoe die tot stand is gekomen. Jezus heeft alles gemaakt en in Genesis valt eigenlijk alles af door de zondeval van Adam en Eva. Maar God had zijn reddingsplan klaar. Genesis 3, vers 1 tot 8 kunnen we ook wel even lezen. Er gaat dan, de slang nu was het listigste onder alle dingen van alle dieren van het veld, die de Heere gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in het hof? Dat is wat anders dan wat God gezegd heeft, hè? Satan verdraait het net. God heeft niet gezegd dat u niet mag eten van alle bomen, God heeft gezegd maar van alle bomen eten, behalve één. Het is net even iets anders. De vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in de hof mogen wij eten. Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. De vrouw zag dat de boom goed was om ervan te eten, en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was, om verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at, en gaf die ook aan haar man, die bij haar was, en hij had ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij bemerkten dat zij naakt waren en zij vlochten vijgenbladen samen en maakten voor zichzelf schorten. En toen hoorden zij de stem van de Heere God, die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere, te midden van de bomen in de hof. Het is een heel triest verhaal dat zo gebeurde. En de mensen, hun ogen waren geopend, maar dat heeft een enorme gevolg. Zo heeft Satan de mens verleid. Maar God heeft zijn reddingsplan klaar en belooft dat ieder die in hem gelooft het eeuwig leven zal hebben. Nou, die tekst kent u wel uit uw hoofd, Johannes 3, vers 16. En dat is wat de mensen nu net niet willen zien. Ook wordt er verteld dat de wereld vernieuwd zal worden. De mensen lezen dat wel, maar leggen zich bij neer. Ik wil het niet zien. Of ik kan het niet zien. Dat kan niet waar zijn. Maar dat de wereld vernieuwd zal worden, dat lees je in Jesaja 65 vers 17 en 2 Petrus 3 vers 13. Dat God alle dingen nieuw maakt. De mensen, de gelovige mensen en God, volk gered zullen worden, dat geloven ze niet. De mensen om ons heen, begin daar maar eens over en begin maar eens te vertellen over dat je in God gelooft en dat God alles in zijn hand heeft en God alles nieuw maakt. Nou, dat wordt niet geaccepteerd. Ik heb zelf het geprobeerd met de kerst, ik heb het met Arnold ook gezegd. Ik heb een mailtje gestuurd naar verschillende mensen. En dan heb ik het een klein stukje, dan ging het dus naar aanleiding van een nieuwjaarswens die ik gekregen had van iemand. En die zei van dat in Duitsland een bedenkelijke, een zinvolle nieuwjaar wenste die. Toen heb ik een klein bijbelgedeelte bijbelse tekst gemaakt. Daar heb ik een paar teksten bij gezet, die heb ik verstuurd. Dat heb ik ook naar mijn collega's verstuurd. Nou heb ik één collega nog die nog naar de kerk gaat. En die heeft gelijk de groepsapp verlaten, want die vindt dat maar niks. Dat geeft me raar. En ik heb verder ook geen enkele reactie gehad over de app die ik gestuurd had. Alleen van degene waarvan ik dacht van, goh, die zal er nog wel een reactie op geven. Die heeft inderdaad een reactie gegeven van, nou, ik verlaat de groep, want dat wil ik niet. En de rest nog helemaal niks. Nou, dan heb je het over een reactie van christenen. Als mensen dan zeggen van, ja, hoe kun je dat nou schrijven, want je zit er falikant naast. Dan zeg ik van, oké, dan moeten we dat samen onderzoeken of weet ik veel. Maar helemaal gewoon, nee, daar wil ik niks mee te maken hebben. En ik denk dat dat de wereld is, als we het hebben over Gods volk, over Gods woord, over de reactie die we krijgen. En geloven is iets, dat is een keuze die je maakt. Je gelooft in datgene wat de Bijbel ons aanreikt, of niet. De Bijbel geeft ook aan dat Jezus zal terugkeren op aarde en dat er tekenen zullen zijn op aarde en tekenen in de hemel. Ook dat moet je willen zien en geloven, want de NASA die kan dat allemaal netjes voorspellen, hè, over de nieuwe, over die bloedmanen en over een vol, over een bloed, hoe heet dat, de maan die heel dichtbij stond de laatste paar keer, stond de zon heel erg dichtbij, de planeten die draaien allemaal om de aarde heen, nou nu heb je toevallig dan weer een bepaald teken in de hemel straks, wel heel bijzonder, maar goed, ja, je wilt daar wel naar kijken, je kunt er iets over God uithalen, maar dat is... Dat vind ik eigenlijk heel moeilijk, dus daar ga ik verder op niet. Maar goed, de mensen hebben het omgedraaid en die zeggen dat de sterren iets van de mensen vertellen, maar de Bijbel leert net andersom. Het heelal vertelt iets over God. God heeft ons inderdaad tekenen gegeven. Een van de tekenen is natuurlijk Israël. Israël wordt in de Bijbel genoemd als volk van God, wat verstrooid is. En God spreekt van dat in de eindtijd Israël weer een volk zal worden. En dat wordt Israël vergeleken met de vijgenboom. Dat lezen we in Lucas 21 vers 29 tot 33. Dat kunnen we met elkaar ook even lezen. En daar staat dan boven de wederkomst, en dan vanaf vers 29. En hij sprak tot hen een gelijkenis, kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u ziet dat, weet u uit uzelf dat de zomer nabij is. Zo ook wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, voordat alles geschied is. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen beslist niet voorbij gaan. Ja, hebben we het net ook nog over gehad, over die conferentie die dan in Parijs gaande is. Dit is een van de tekenen die de Bijbel zelf aangeeft, het volk Israël, de vijgenboom die uitloopt. Het volk is volk geworden en dit geslacht zal geen zins voorbij gaan. Als ik het goed heb, dan bestaat de staat Israël zoals hij nu staat, er is, zo ongeveer 70 jaar. Volgend jaar, hè? Zo ongeveer 70 jaar. En in Lucas staat dat als dat teken gezien wordt, dat geslacht geen zins voorbij zal gaan. En al die verhalen en dingen die nu gebeuren in de wereld, als je dat allemaal bij elkaar kijkt, dan leven wij wel echt in een hele bijzondere tijd. Waarin het aankomt op het zien van Jezus, het volgen van Jezus. Dat je het licht wilt zien van de Heer Jezus. Dat je daarna verlangt, je daarna uitstrekt. En dat je niet laat misleiden door allerlei dingetjes die, zoals de wereld dat ziet. Maar dat je echt het woord van God gaat geloven, ingeloven. En ook al begrijp je niet alles, ook al zie je het allemaal niet precies, dat is niet erg als je het maar overgeeft aan de Heer. En dan kunt zeggen van nou, ik geloof in de Heer Jezus en ik geloof dat het goed komt. Dat klinkt heel eenvoudig en dat, als je ermee bezig gaat, dan blijkt het echt wel ingewikkeld te zijn. Want je komt jezelf iedere keer weer tegen als je de Heer Jezus wilt volgen. Uit het vorige blijkt dat het zien van God alles te maken heeft met een keuze, met keuze maken. Een keuze die je zelf moet maken. Je eigen wil is de basis voor het kiezen. Als je God vraagt om hulp en als je zelf wilt overgeven aan de Heilige Geest, dan zal de Heilige Geest je laten zien waar het in de Bijbel om gaat. En je zult dan ook ontdekken dat je daardoor Gods weg zult gaan zien. Maar de wereld zal je niet begrijpen en je weer voor dwaas uitmaken. Maar in Gods ogen ben je de wijsheid zelf, omdat je geleid zult worden door de Heilige Geest, zoals bij de roeping van Saulus of van Paulus. Zo zijn er grote verschillen in wat de wereld wil laten geloven en wat er in de Bijbel staat. De Bijbel geeft aan dat er een schepping is. De wereld geeft aan dat er een evolutie is. De Bijbel zegt, heeft het over tekenen der tijden, alle rampspoed en wat er nu op dit moment op de aarde gebeurt. De wereld heeft daar een antwoord op, als opwarming van de aarde. De boze tegenstander van God regeert. De mens zegt, wij hebben het lot in eigen hand. De verwoesting van de aarde en van de aarde door de mens. De wereld zegt ons, we gaan een goede tijd toe tegemoet. We gaan de wereld herstellen. En het zal allemaal vrede worden. Maar dat moeten we zelf doen. Dat moet door de mens gebeuren. Dus als die twee dingen zo naast elkaar legt, dan zit daar een wereld van verschil in. Het is maar net wat je wilt geloven. En dat bedoel ik dus met een wilskeuze. Je wilt het geloven of niet. Hoe ga je ermee om? Het is de waarheid die je moet zien, of je die ook in wilt zien. De gelovigen, dat zijn, de gevolgen zijn de rampen in de natuur en de oorlog en dergelijke, zijn feiten. Maar wat is de oorzaak van dit alles? Wij zoeken een oplossing, en die oplossing kun je zoeken in wat de Bijbel zegt of die evolutie. Zoeken wij de oplossing in de reddende hand door God uitgestrekt, dat kunnen we lezen in Colossenzen 2, vers 2 tot 3 en Jacobus 1 tot 5. Colossenzen 2, vers 2. Zullen we dat ook met elkaar lezen? Colossenzen 2, vers 2 tot 3. Omdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel rijk... Even kijken, loopt dat nog wel goed? Oh ja. Ik kan nog een keer... Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van volle zekerheid van inzicht mogen komen, om een geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus. in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Dus de ware wijsheid, zoals we dat in Colossenzen lezen, komt van God. Laat je niet afleiden door allerlei wijsbegeertes die wij op dit moment in de krant of via de televisie krijgen, maar hou je vast aan hetgeen wat Gods woord zegt. De Bijbel geeft aan dat de wijsheid begint met het zoeken naar God. Dat begint bij onszelf en dat gaat om, wat wil ik? De wereld stevend af op een ramp. De natuur laat zich van de grillige kant zien. En de aarde schudt. De mensen rennen en vluchten, eten en drinken en houden van spelen. Met de boodschap, eet en drink en lach en het gaat allemaal goed. De verstandige ziet dit gebeuren. De vijgenboom Israël en is... De verstandigen zien dit gebeuren. De vijgenboom is Israël. En in de handen... Ik kan mijn eigen schrift niet eens meer lezen. Nee, daar word ik niet beter op. Dan heb ik eronder staan van de landen die... Israël is het land en het volk is geworden wat het nu is en is 70 jaar oud. En dit geslacht zal geenszins voorbij gaan. Dat hadden we gelezen en dat staat in 3 evangeliën. Dus het is 3 keer opgeschreven dat dat geslacht niet voorbij zal gaan. En de volkeren woeden rondom. Dat kent u ook allemaal wel, Psalm 2 vers 1 tot en met 12. Daar staat in dat God lacht om de volkeren die woeden en ploeteren. We kunnen het wel even lezen, Psalm 2 vers 1 tot 12. Niet zoveel tijd meer, ja. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen, tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun handen, hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon en u heb ik heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, einden der aarden als uw bezit. En u zult het verpletteren met met ijzeren scepter en u zult hun stikken... hun in stukken slaan als aardewerk. Dat is aan het begin van de psalmen al, daar wordt eigenlijk al gedoeld op de eindtijd, wanneer, hoe God omgaat met de volken op deze wereld en hoe hij zelf het oordeel eigenlijk velt. Het maakt erg veel uit wanneer u Jezus wilt zien en zult zien. Het maakt echt een groot verschil. Jezus als broeder, die ons uitnodigt voor het bruiloftsmaal, zo zullen we Jezus zien, iedere gelovige. We zullen opgenomen worden met de opname van de gemeente. En dan zullen we Jezus zien als broeder, die ons uitnodigt om feest te vieren. Maar ieder die Jezus niet wilt zien, die Jezus afwijst nu, zal Jezus zien als redder, als rechter. Wie kan u redden buiten Jezus om? En als Jezus dan weer komt en als rechter, dan zullen de mensen, in Openbaring 16 lezen we dat, het uitroepen bergen val op ons. Zo'n angstaanjagend iets zal dat zijn. En de keuze ligt eigenlijk nu bij iedereen zelf, van willen we Jezus ontmoeten als broeder? Dat kan. Maar dan zullen we wel volgeling van hem moeten zijn. Dan zullen we wel in zijn voetstappen verder moeten gaan. Willen we nu niks met Jezus te maken hebben, dan is er ook geen andere weg. Dan zullen we Jezus tegenkomen als rechter. En dan zal Jezus recht spreken over, maar dan als echt recht spreken over ons. En dan bedoel ik niet ons als christenen, maar dan zal hij recht spreken over de mensen die Jezus hebben verworpen. En dan is er maar één ding dat overblijft. En dat is verwerping en dus de hel ingaan. Dus geen mooie boodschap, maar wel een realiteit. Jezus brengt verlossing, Jezus brengt eeuwig leven. Als we dat nu afwijzen, dan blijft er niks anders over dan de hel. Het is of licht of het is duisternis. Psalm 2, daar hebben we net gelezen, daar lezen we al over de rechter, die komen zal. En in Markus 16, vers 16, daar staat, wie niet gelooft, is eigenlijk al veroordeeld. Johannes 3, vers 12, geeft een ontsnapping en redding aan, en laat zien dat we op Jezus wachten, en op zijn roepstem. In Spreuken 16, vers 1, dat is een hele lange, moet u maar thuis lezen, Spreuken 16, 1 tot met 31, met name vers 20, daar gaat het over de bemoediging van wijsheid en inzicht, dat we wijsheid mogen krijgen. En wat die wijsheid precies inhoudt. Spreuken 16, vers 1 tot met 31, met name vers 20. En Spreuken 20, daar staat, wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden. Wie op de Heere vertrouwt, welzalig is hij. En dat is de werkelijke wijsheid. En dan zullen we Jezus zien zoals hij is, bij de opname van de gemeente. En daar gaan we het ook nog over hebben in de vijfde keer dat we Bijbelstudie hebben, dat is de laatste keer. Dan zullen we het echt hebben over de opname van de gemeente. Tot zover vanavond. Zijn er nog vragen?
Ja?
Ja, dat klopt. Alleen in dit, als je het in deze context leest, dan is het echt van dat Jezus heeft over het moment dat ja. Ik snap wel wat je bedoelt, maar ik. Ja, maar ja, algemeen wordt aangenomen. Ja, het is het algemeen is het zo dat de uitspraak van Jezus is, als deze dingen beginnen zich te ontwikkelen, dus als het volk Israël terugkomt, of terug is gekomen, tot Jezus terugkomt, dat geslacht niet voorbij zal gaan. Dus dat is leeftijdsgebonden. Het zou best kunnen zijn dat Jezus daarmee bemoedigt de mensen van de Joden, dat er altijd een Joods volk zal zijn. Op zich maakt het niet zoveel uit, denk ik, maar het is wel een. Over het algemeen wordt geloofd dat daar het laatste geslacht, dus zeg maar vanaf de. Ja, er zijn mensen verschillend over. De ene die zegt van de hereniging van Jeruzalem, vanaf die tijd. De andere die zegt van de oprichting van Jeruzalem, of van Israël. En weer een ander die zegt, dat gaat nog ietsje verder terug van de Joodse, hoe heet het nou? Nou ja, direct na de oorlog voor de oorlog is er al zo'n Joodse vergadering geweest. Die heeft toegezegd dat ze wouden strijden voor een Joodse volk, vanaf dat moment. Maar als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan nog blijft het een geslacht van in dat tijdsperk. Dus een jaar of 70 tot 80 jaar, denk ik. Maar het is natuurlijk ook bemoedigend dat je dit eruit kunt lezen dat voor het Jodenvolk, dat er inderdaad altijd Joden zullen blijven. Maar dat is iets wat mij. Dat is natuurlijk heel logisch. Want als er geen Jood meer zou zijn, dan zou het niet nodig zijn dat Jezus terugkomt. En dat is ook de reden waarom de Satan zo tekeer gaat tegen de Joden. In de eerste plaats tegen de Joden, in de tweede plaats tegen de Christen. Als die Joden verdreven zijn, dan gaat het naar de Christenen toe. In Jeruzalem, ja. Ja. Ja, ja, ja. Oh, er zijn maar weinig gelovigen die daar niet in die geestelijke in geloven. Ik denk dat de meeste mensen die zich gelovig noemen, in de plaats van Israël zijn. Gelukkig is het bij ons niet zo, want dat kan helemaal niet. Jood blijft Jood en de gemeente blijft gemeente. Er is wel degelijk verschil tussen. En de gemeente is geen Joods, is geen Jood. Nee, maar ja, juist daar waar de christendom is, is de Satan ook enorm aan het werk. En zoals dat, wat ik net zei in Genesis, dat de Satan die heeft wel gezegd van over de bomen. Nou, God heeft iets anders gezegd. God heeft gezegd, maar van alle bomen eten behalve één. Niet van, u mag van die ene niet eten en de andere wel. En zo is Satan ook bezig met van die vrucht te eten, dan zult hij net zo worden als God. Nou, daar heeft hij gelijk in gehad. Maar hij heeft niet gezegd dat ze daardoor, hij zegt wel, zult u... U zult nu niet sterven. Nee, dat klopt. Op dat moment niet. Maar de dood is daardoor wel in de wereld gekomen.
En zo is het daar nog steeds bezig. Tenminste, nou ja, tot een jaar terug, of anderhalf jaar terug, zeg maar, heb ik ook al geloofd in de vervangingstheorie. En ook het knibbelen van dat soort dingen, zeg maar. Maar er wordt ook niet gezegd dat het niet meer niet klopt zoals het in de Bijbel staat. Maar er wordt dan nog gezegd, ja, je moet het anders lezen.
Ja. En dat is wat de mensen ook graag willen horen. Mensen willen graag horen van... dat gebeurt dus ook in heel veel gemeentes wel. Dat, wij moeten ook oppassen met elkaar dat we niet te veel afgeven op andere gemeentes. Wij moeten eigenlijk opletten dat wij een bijbelgetrouwe gemeente blijven en bij Gods woord blijven. En we kunnen wel allemaal kritiek leveren op andere mensen, maar dat is eigenlijk verloren zaak. We moeten eigenlijk gewoon kritiek hebben op onszelf en daar bedoel ik mee dat we zelf scherp moeten blijven op geen wat we zeggen. Goed, heeft iemand nog een vraag? Niet? Een lied dan? Wou ik daarmee afsluiten? Oh ja.